massage.
Touché.
Touché, vandaag met tv-maker en acteur Tom Waas. Normaal gezien zat hij nu ergens aan de andere kant van de wereld te draaien voor Reizen Waas, maar corona houdt hem thuis en dat bevalt hem wel. In zijn nieuwe flat, 20 hoog, op linkeroever heeft hij zicht op de Schelde en vooral ook tijd om de boeken te lezen die hem inspireren. Zeker als het gaat over fotografie, duiken of bergbeklimmen. Hij heeft het van geen vreemde. Zijn vader stapte vorig jaar nog 800 kilometer naar Compostela. En ook zijn broer heeft van reizen zijn job gemaakt. Maar hoe moet het verder? Zullen we nog wel reizen in de toekomst? Wil hij nog lang de BV zijn die op de voorpagina van de boekjes staat? En hoe ziet hij zichzelf oud worden? Dit is Touché met Tom Waas. Een goeiemiddag.
Het was voor de korst dat je hier die dag in Ploestert weer te boren. Lange voor dat jaar kreeg heb je bijna uit al afgeschoren, midden over het stuur van uw driewieler gebogen. Je wordt nog kind, je ving nog niet veel wind. En voordat je het west hoor je wereldnieuws, de camera's plakten aan uw veld. Likt wel de nieuwe merks, de ploegen zwaaiden met contracten. Tien al vaster dan een tander en een ploegstert, zei de paster, ik wist ervan niets. Maar God is van uw sprochie, Jari, met de fiets. Kom me dran, ik ga er staan. Kom me dran, ik ga er staan. Ik ga niet onthogen, ik ga er staan. Ik ga niet onthogen. En het volk zei ik, hier komt een man, talent, druk erin, dekke druppels van. Wij hem hier gemaakt. Ambitie trekt op overmoed, ze zijn rap te verwarren. Een sput, een proportie en een poeten veet, de chique karren. Het was leven heb te groot verzet, probleem van slechte maten, ze staan altijd klaar. Als hier naar Chagrars en nog dat ton is misgaan. Door wie of wat of waar, uw enigste verklaring. Misschien zet ik gewoon zo in mekaar. Was weer wereldnieuws, ze pakten u toch mee, legden een bandiet. Hij zei, dat ben ik niet. Ik ga er staan, kom me weer, ik ga er staan. Ik ga niet onthogen, ik ga er staan, ik ga niet onthogen. En het volk zei, dat is een reuksken anders, het zelfs doping is in ban. Ik wist dat nog gepakt. Ik wil u nooit meer zien, klinkt naar het in der taal. Het is dood doen zonder moorden, het is zonder advocaat voor het tribunaal. Dat ze te mond kwam van de moeder van uw dochter, waar hij het verdient. Is het lot zo niets ontzien, die laatste dag met dochter lief. Leerde ze nog fietsen, er wiel behost te draaien, kost er ondanks alles van genieten. Maar zonder vrouw en kind, de kolle waar hij nog mee toe ging, was te dan. Dus ik heb er al compassie gemocht gaan. En God zei, kom alweer, ik ga er staan. Kom alweer, ik ga er staan. Kom alweer.
Die prachtige ode aan die andere Flandriaan, Frank van den Broeke, die helaas geen 93 is geworden. Ploegsteert van Zesde Metaal, Tom Waas. Ploegsteert, ben je daar al geweest?
Ja, ik ben er al geweest.
Toch wel?
Ja, ik ben er al geweest.
En was je onder de indruk?
Ik ben daar doorgefietst destijds.
Ja.
Ik was wel een grote fan van Frank van den Broeke. Dus, ik heb hem trouwens één keer ontmoet op de Grote Markt in Antwerpen van een of andere Dernie. En hij was super sympathiek.
Ja.
Hele aangename gast.
Ja. Ja. Corona zal nog een tijdje het nieuws overheersen, helaas. Wat jou het meeste raakt in het nieuws is de uitspraken van Trump. Kunnen we lezen op jouw Facebook. Enfin, ik kan er moeilijk over zwijgen.
Ja, het is verschrikkelijk.
Ik denk dat je meer achting had voor Gorbachev toen je die man kon ontmoeten en de hand schudden.
Ja, en niet zozeer voor zijn politiek systeem, maar wel voor hem als persoon. Wij gingen voor via Van Oudenhoven, met Rob Van Oudenhoven en Filip Peters naar Gorbachev. De hele weg daar naartoe. En toen we uiteindelijk in Moskou kwamen en in zijn woning aanklopte om te komen filmen met Rob en met Filip, moesten Rob en Filip buiten blijven staan. En liet hij eerst de ploeg binnen. En hij zei, de working class, dus de werkende mens eerst. En de echte gesprek met ons, van waar komen jullie, wie zijn jullie? En dan pas zei hij, oké, laat nu dan die presentator en die acteur maar binnenkomen. Maar dat heeft me... Ja, ik was helemaal onder de indruk van Gorbachev als man. Want ik had hem altijd als president van de Sovjet-Unie gezien. En in de ene keer is dan een man van vlees en bloed en nog een heel aangename man.
Ja. De kans is klein dat Donald Trump dat zou doen, hè? Stel dat je daar naartoe zou gaan met een cameraploeg.
Ik vind het onwaarschijnlijk wat er uit die mensen in de mond allemaal komt. Dat is een president van Amerika, dan denk ik. Ik heb er al mee gelachen. Ik heb er al heel kwaad om geweest. En het huilen staat mij meer nabij de laatste tijd. Maar dan, als hij zijn mond opentrekt, denk ik, oh man. Verschrikkelijk, vind ik het.
Mm-hmm.
President onwaardig.
Als hij iets zegt, staat het op de eerste pagina van de kranten. Mm. Als jij iets zegt ook, hè?
Ja.
Je haalt ook wel regelmatig de voorpagina.
Ja.
Sta je daarbij stil? Is dat bewust als jij iets post?
Nee, helemaal niet. Het is juist omgekeerd. Ik vergeet het vaak. Mieke zegt artikels tegen mij. Die zei, ja, wat hadden we nu verwacht? En ik zeg ja, en ik denk ja, het is ik onderschat die bekendheid soms, dat meen ik echt.
Maar dus de nood is wel zo hoog om dan via sociale media even jouw mening te spuien.
Ja, op sommige, ik kan dat dikwijls bedwingen hoor, ik zou het nog veel meer doen. Maar af en toe wordt het mij te sterk en dan denk ik, goh, jongens, die heb ik wel verwijderd. Ik had er een opgezet op Facebook, omdat ik kwam op 1 mei in een supermarkt. En ja, dat was nog in het midden van de coronaperiode, echt... quarantaineperiode en iedereen liep dat door elkaar en dat was slecht georganiseerd en ja, ik fulmineerde even op Facebook en je krijgt een hele hoop slechte reacties van wat denk jij wel, stuk BV, moet je de supermarkt voor u alleen openzetten? Nee, dat wil ik helemaal niet zeggen, maar ik voelde mij wel heel hard gesteund door, vooral door verplegend personeel die mij vanuit de COVID-afdeling stuurde van merci om daar nog eens aan te doen denken, want dit soort mensen krijgen wij bij ons op de afdeling.
Mm-hmm.
En wat het mooiste was iemand uit de desbetreffende supermarkt zelf, die stuurde mij een bericht en zei, ik heb u hier vanmiddag gezien, bedankt om het te zeggen, want wij zijn hier gewoon super ongerust en wij kunnen hier niet veilig werken. En sindsdien is het wel veranderd daar.
Het had zin.
Het heeft zijn zin gehad.
Ja, ja. Was het ook lastig te lezen dat Anouna de Wever hard uithaalde naar jou?
Zo'n non-verhaal. Maar zo'n non-verhaal. Dus ik heb,
want voor de mensen die Dag Allemaal niet hebben gelezen, wat stond er precies
in? Er stond eerst in Dag Allemaal een quote van Anouna die zei over mij. Die heeft het nog altijd niet begrepen. Namelijk internationaal reizen en uw ecologische voetafdruk groot te zetten. Dat had ik blijkbaar nog altijd niet begrepen. Waarop Dag Allemaal dan aan mij belt. Nee, dan stond er in TV Familie Gijse Snotjong. Dat was de titel. Alsof dat ik dat zou... Mijn foto van mij en Anouna. Alsof ik dat zou gezegd hebben over Anouna. Maar het was eigenlijk Vlaanderen die de verdediging voor mij oppakte en op dat kind begon te bashen. En ik heb haar op een bepaald moment gebeld. Ik zeg, Anouna, want we hadden al elkaar eens aan de lijn gehad over. En ik zeg, is er een probleem? Hebben wij een probleem? Ze zei, nee. En dat stoort mij zo mateloos. Want dat is... Zij wordt een quote ontlokt die helemaal niet is zoals die er staat. Maar dat komt dan als kop op die Dag Allemaal. Vervolgens start er een soort mediaruzie tussen mij en Anouna, die er niet is.
Nu, jij kan dat wel zeggen, Tom, maar is dat wel waar?
Ja, ja, dat is waar, ja. Het is waar.
Ik heb ze gebeld om het te verifiëren.
Okay. Hey Tom en Friedel, ik hoop dat daar gezellig is, maar daar twijfel ik niet aan. Ik krijg nu even de kans om die heisa van vorige week recht te zetten. Toen dat er in Dag Allemaal stond, ik vond dat Tom Waas er niets aan had begrepen. Ja, ten eerste, ik was zelfs nog niet eens op de hoogte, maar Tom heeft me toen gebeld en we hebben eigenlijk vooral veel gelachen. En inderdaad, het is mijn rol om duurzaam reizen te promoten. Maar voor de duidelijkheid, ik apprecieer Tom heel hard. Ik kijk zelf ook Reizenwaas en hij refereert ook heel vaak naar klimaattoestanden in de Global South en politieke situaties die eigenlijk niet oké zijn. En ik apprecieer dat echt enorm. En hij vertelde mij al dat ze aan het denken waren aan een wandelenwaas of zeilenwaas. Dus mocht dat het geval worden, Tom, ik ben altijd kandidaat om je te verzellen.
Touché. Ik moet Anouna even onderbreken voor dit. Want er is een spookrijder gesignaleerd. Rij je op de E17 Kortrijk-Gent in de richting van Gent, dan kan je in de ruime omgeving van de Pinte een spookrijder tegenkomen. Hou uiterst rechts en haal niet in op de E17 Kortrijk-Gent in de richting van Gent. In de ruime omgeving van de Pinte kan je dus een spookrijder tegenkomen. Moest toch even gezegd worden.
Ja, ik ben er heel blij voor dat je dat hebt gedaan. Want dat is heel raar. Ik sta in mijn eigen benzinestation. Die boekjes liggen aan de kassa. En je zit naar uzelf te kijken met een quote daarop waar je van denkt, ja, dat ben ik niet en er is
maar
geen probleem.
Hoe komt het dat dat gebeurt? Dat
ja,
zo'n
omdat verkoopt
worden
natuurlijk boekjes. Hè. Uh-huh. Dat verkoopt. Hè. Dat is, op de online kranten is dat ook. Hè. De kop is altijd zo afschuwelijk mogelijk. Hè. Dat staat altijd, man doet afschuwelijke ontdekking. En dan, wat doe je? Geklikt. Dus dat hebben ze, dat willen ze. En dan zat er een spin in zijn bed. Zoiets. Ja. Iets dom. In Australië dan nog, hè. Who fucking cares dat er in Australië iemand een spin in zijn bed vindt. Maar we klikken allemaal wel. En die kliks, die verkopen natuurlijk. Ja.
Reageer jij als er iets staat geschreven, alsof het een quote van jou was, wat niet klopt? Wat
nee, ik reageer niet. Ik vond het in deze geval wel nodig om Anouna even te bellen. Want ik vond, na die quote in TV Familie krijgt een kind van 17 jaar een hoop bagger over zich, wat zij ook niet kan aan doen. De zogenaamde online ruzie bestaat niet voor mij, maar voor haar ook niet. Dus ik vond het wel even nodig om haar te bellen en te zeggen, laat het ons even over ons gaan. Moest het geen corona geweest zijn, had ik graag samen met haar naast elkaar in bed gelegen met die TV-familie en een dag allemaal in ons hand om te laten zien, er is helemaal geen probleem.
Nu, ze wilt wel meewerken aan wandelenwaas en zeilenwaas. Misschien was dat beter geweest, hè, als quote op de voorpagina
ja,
van...
maar dat verkoopt zo in boekjes, hè.
Van de boekjes. Ja. Zou je het zien zitten om met haar zoiets te maken?
Maar wij zijn daar, wij zijn ons daar heel bewust van. Hè. Ik ben nu heel blij dat eigenlijk door de coronacrisis we bijna verplicht worden om Reizenwaas België te maken. En dus hier blijven. En dus onze ecologische voetafdruk een pak minder te maken.
Ja, want kan dat nog, een programma maken waar je telkens een vliegtuigje over de wereldkaart ziet
vliegen? Wel, daar moeten we
vliegen,
eens heel goed over nadenken.
Van links naar rechts.
Daar moeten we eens heel goed over nadenken. Ja. En zeilenwaas, dat kan je, als je je research een beetje hebt gedaan, Friedel, kan je dat zien, dat ik dat eigenlijk al gezegd heb, lang voor de coronacrisis.
En dat je daar zelfs al boeken over gelezen hebt, hè?
Ja. Ja, je zegt, ik ben een autodidact, ik ben al boeken aan het... Ik heb de boek liggen, 50 places to sail to before you die. Maar ik kan nog niet eens zeilen.
Maar dat moet eigenlijk een nieuw plan worden.
Ja, ik ben daar echt over aan het denken. Ik ben echt aan het nadenken van, kunnen we niet zeilen? Kunnen we niet op een ecologische manier reizen maken? Kan ik niet. Als ik naar de Lofoten zou willen gaan in Noorwegen, wat ik absoluut zou willen doen, kan ik dan niet geraken met een trein. Aha. En dan een stuk kajakken of een stuk zoiets. Dat kan ook een schoon programma worden. Ja.
Het soort reizen ook anders gaan promoten. Ja. Want dat is wat je nu toch wel een beetje doet. Hè. Je gaat naar de meest onmogelijke plaatsen en je zegt, kom dat zien. Kom allemaal naar hier. Mm-hmm. Wat misschien niet meer kan.
Ja,
wat
dus
niet echt
daarover
aan te prijzen
moet je, ja, aan te prijzen, pas op. Hè. Ik vind wel, je moet wel van onder uw kerktoren komen natuurlijk. En ik vind wel dat... Wel, dat is altijd het gegeven natuurlijk. Hè. Als een klimatoloog het smelten van de gletsjers wilt aantonen, moet hij wel naar die gletsjers gaan. Hè. En ik maak een soort programma waar je inderdaad... vaak dingen aanprijst, maar ook vaak dingen aan de kaak stelt, dingen laat zien van over heel de wereld, ja, dan moet ik er wel naartoe natuurlijk. Dus dat is altijd zo'n dubbel gevoel. En dat ecologisch vraagstuk wordt altijd maar groter en groter. En ja, misschien is het inderdaad wel eens het moment om dat te herdenken en eens na te denken, hoe kunnen we dat dan aanpassen of veranderen.
Want je hebt ook een voorbeeldfunctie natuurlijk, hè, als bekend tv-gezicht. Zie je daar ook kansen?
Ja, als ik er iets mee zou willen doen, zou ik dat wel. Allee, als ik iets zou willen doen, is ergens ooit een verschil proberen te kunnen maken. En af en toe heb ik dat al eens kunnen doen. Ik heb als ambassadeur voor de Sea Shepherds de bruinvissen kwestie kunnen oplossen met die warrelnetten. Allee, weet je, als je... Er zit aan die bekendheid heel veel, hè, daar heb ik het juist over gehad, heel veel lastigheid en ambetantigheid en dingen die ik niet wil. Die boekjes bijvoorbeeld. Maar af en toe heb je wel eens de kans om iets te doen wat een verschil maakt. Ik heb een paar jaar geleden voor UNICEF bijna 800.000 euro kunnen ophalen met een uitzending. Daar was ik ongelooflijk blij mee. Dat op dat moment doet wat je doet, doet ertoe.
La 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 la
Jimi Hendrix met Little Wing. Tom Waas, ik heb de live versie voor jou gespeeld. De studioversie wordt gewoon weggefeed tijdens de gitaarsolo.
Heel raar. Dat vind ik altijd raar gevonden.
Toen in de jaren 60 moest dat zeker. Ja. Maar waarom wou je dit laten horen?
Omdat de perceptie over Jimi Hendrix altijd is zwaar gitaarwerk, keihard. Terwijl als je goed naar de tekst van dit nummer luistert, dit is all-time favorite van mij. Ik vind dat echt een poëet.
Mm-hmm. Het gaat ook over vrijheid natuurlijk, hè?
Ja.
Little Wing.
Ja. Vrijheid, liefde, ja.
Ah, wat betekent vrijheid voor jou?
Alles. Mm-hmm. Ik vind dat is een goed dat we moeten koesteren en dat we vaak te weinig beseffen dat we dat hebben. Maar ik bedoel wel vrijheid. We hebben nu een hele lange tijd niet in vrijheid mogen leven, maar ik had er eigenlijk totaal geen moeite mee, omdat in tegenstelling tot veel Amerikanen die dat een schending van hun rechten of hun vrijheidsrechten vindt, heeft dit niks met vrijheid te maken. Dit is iets dat je moet doen voor je medemensen. Ah. Dus dat is een hoger goed dat je moet delen. Maar ik heb al vaak gezien in China, in Noord-Korea, in Cuba, in Venezuela, wat beperking van vrijheid kan zijn en hoe dat mensen daarmee omgaan. Dat moet afschuwelijk zijn.
Ja, je hoeft het zelfs niet eens zo ver te zoeken, hè, om mensen die hun vrijheid zijn kwijtgespeeld te ontmoeten. Jouw eigen grootvader is vijf jaar lang heeft hij vastgezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wat vertelde hij daarover?
Heel weinig.
Ja?
Hij was officier bij de artillerie. Heeft de 18-daagse veldtocht meegemaakt, dus 18 dagen gevochten. Ik weet dat hij zei dat als zij de kanonnen afschoten, dat de stukken Duitsers tot bij hen vlogen. En daar was ik altijd van onder indruk. En ik zag dat hij dat ook was. Is hij vijf jaar in krijgsgevangenkamp geweest tegen de grens van Rusland aan. In de eerste 3 jaar goed behandeld geweest, de laatste 2 jaar slecht. En vooral omdat de Duitsers zelf niks meer hadden, geen eten meer. Er was niks. En daar heeft hem toch heel hard van afgezien. Een vreselijke voettocht moeten doen. Dus van Rusland naar België teruggewandeld. Door het front, door al verderf en dood. Ah. Hij was daar heel hard van onder indruk. Ah.
En toch nooit veel over verteld?
Nee, de leuke dingen.
Ja?
De momenten dat ze voetbal speelden en theater speelden. Hij had een heimelijk genot. Hij was een hele goede kok. En de Duitse officieren, die hadden katten. En het was een plezier om die katten te vangen en op te eten. Want ze hadden honger. En dan was de Duitse officier heel ongelukkig. En dan konden zij mateloos om lachen natuurlijk als krijgsgevangen.
Ja. Was het te zwaar, denk je, dat hij die emoties niet terug wou oproepen?
Ik heb me dat vaak afgevraagd. Of dat hij dat deed om ons te beschermen of om er zelf niet meer over te hebben. Want dat was een ongelooflijke levensgenieter. Iemand die, ik heb daar een maatloos respect van, hè. Die is dan teruggekomen. Er was geen job in de wereld. Die verkocht sigaretten met een bakfiets in. En heeft het uiteindelijk tot de commerciële directeur van Tabacofina, Belga, sigaretten en zo geschopt. Dus een ongelooflijke mens. Maar dat stuk oorlog, ja, daar werd weinig over gezegd. Dus je moet niet vragen hoe traumatisch dat geweest is.
En is hij oud geworden?
Ja. Oud en leuk. En we waren er allemaal bij als hij zijn laatste adem uitblies. En dat was van een schoonheid. Ik denk daar nog heel vaak aan. Het is de mens die mij heel veel heeft geleerd. Leren koken. Stond altijd in de keuken. Was een bon vivant. Stond mijn nieuwjaar op tafel liederen van Mario Lanza te zingen en stond als eerste 's morgens om 6 uur na nieuwjaar de afwas te doen en het ontbijt klaar te maken voor iedereen.
Fantastisch. Hoe zie jij jezelf oud worden?
Ik hoop zo.
Ja.
Ik hoop zo. Ik hoop met een hoop kleinkinderen rond ons en een beetje rust. En moest ik gelijk mijn grootvader kunnen zijn, zou me veel plezier doen.
Ben jij bang voor de dood?
Nee. Nee. Ik heb het nu onlangs nog eens van dichtbij meegemaakt. Iemand waar wij de mantelzorg voor hadden gedaan. Een paar weken aan een stuk, nu, onlangs. En die is uiteindelijk gestorven. Terwijl wij er... ze was gestorven als we... We zijn een kwartier daarna binnengekomen. We hebben er nog een paar uur gezeten, wachtend op de dokter van wacht. En had iets heel mooi eigenlijk ook. Het was goed geweest, had genoeg afgezien. En dat was eigenlijk heel... Ja, rustgevend. Dus ik heb er niet echt bang van. Ik hoop alleen, als het me ooit overkomt, dat het vrij snel en pijnloos kan gaan. Dus,
Want je hebt wel de dood in de ogen gekeken, hè? Je hebt wel al een paar keer gevoeld van nu zou het kunnen gebeurd zijn.
Ja, ik heb als duiker eens één keer zo'n moment meegemaakt. Dat ik dacht, dit was echt een hele close call. En ik ben een paar jaar geleden frontaal op een auto gereden met mijn fiets in Spanje. Dat was ook kentje boordje. Mm-hmm. Dus ja, dat leert u... Het rare is dat je daar altijd zo'n stoot van adrenaline door krijgt die je eigenlijk doet beseffen hoe graag dat je eigenlijk leeft. Hè? Op het moment dat je echt zo de dood in de ogen ziet, gelijk als duiker stikken, en omdat ik mijn fles was vergeten op te zetten en niemand in de buurt was en ik op eigen kracht dus naar boven moest geraken, die 30 seconden om terug aan de oppervlakte te komen.
Wat flitst er dan door jouw hoofd in die 30 seconden? Wat gebeurt er dan?
Niet wat je vaak hoort. Ik heb sommige mensen die zeggen, ik zag heel mijn leven voorbij flitsen. Er was in Kampenhout-Sas, 5 meter diep. Ik spring met mijn beroepszakerspak, mijn helm en 40 kilo gewicht aan in het water. En ik realiseer me beneden van, ik ben mijn fles vergeten. Dus ik kon niet ademen. En ik wist dat mijn compagnon was de compressor gaan aanzetten. Dus die was niet in de buurt. En ik ben aan die slang beginnen trekken. En ene slimme arbeider die zag die slang aan. En die heeft mijn vriend geroepen en gezegd, hier is iets. En hij heeft me boven getrokken. Met een hamer, want er was geen tijd meer om die helm... Dat glas kapot geslagen, zodat ik terug kon ademen. Goh, dan was ik was daar zo hard van onder de indruk en zo... Ja, als ik dan sommige mensen hoor koketteren soms met de dood, dan denk ik, maar ik was zo blij dat ik toen nog leefde. Maar dat was eerlijk alleen maar blinde paniek. Hè.
A smart man is on Harlem and the moon is in the street. And the shadow boys are breaking all the laws. And you're east of East St. Louis, and the wind is making speeches, and the rain sounds like a round of applause. And Napoleon is weeping in the carnival saloon. His invisible fiance's in the mirror. And the band is going home. It's raining hammers, it's raining nails. It's true, there's nothing left for him down here. And it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time, time that you love. And it's time. And they all pretend they're orphans, and their memory's like a train. You can see it getting smaller as it pulls away. And the things you can't remember tell the things you can't forget. The history puts a saint in every dream. Well, she said she'd stick around until the bandages came off. But these mama's boys just don't know when to quit. And Matilda asked the sailors, all those dreams or all those prayers? So close your eyes, son, and this won't hurt a bit. Oh, it's time, time, time. And it's time. Time, time, time that you love. And it's time, time, time. Well, things are pretty lousy for a calendar girl. The boys just dive right off the cars and splash into the street. And when they're on a roll,
pulls a razor from a boot, and a thousand pigeons fall around her feet. So put a candle in the window and a kiss upon his lips as the dish outside the window fills with rain. Just like a stranger with the weeds in your heart, and pay the fiddler off till I come back again. Oh, it's time, time, time. It's time, time, time. And it's time, time, time that you love. And it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time. And it's time, time, time that you come. And it's time, time, time.
Wat een bloedmooi nummer is dit toch, hè? Ja. Time van Tom Waits, Tom Waas, klinkt als...
Ja, het is ooit zo begonnen, denk ik.
Is het waar?
Een soort van kinderlijke onnozelheid. Van, dat scheelt maar twee letters. En, maar ik heb al zijn platen en ik heb dit echt gekozen. En dat is ook weer... Die maakt schilderijen met woorden. En dat is gewoon een dichter. Ja.
En welke betekenis heeft dit nummer voor jou, Time?
Ik vind het gewoon heel mooi. Het is tijd om lief te hebben. Ik kan er altijd met tranen van in mijn ogen krijgen. Dan, maar ik vind het... En de intro, The Smart Brothers Are on Harlem, The Moon Is in the Street, and The Shadow Boys Are Breaking All the Laws. Dat is zo'n beeld. Ik zie dat voor me. Het is een soort Edward Hopper beeld dat hij altijd schetst.
Ja. Tijd om lief te hebben. Mm-hmm. De liefde, wat is dat volgens jou?
Dat is alles. Ik zou niet zonder kunnen, denk ik. Dat bepaalt gewoon alles, denk ik. Mm. Als je dat niet hebt, wat ga je dan... Ik denk... Als je dat afpakken, als je nu ziet hoe hard dat wij in deze coronaperiode al onder vrienden fysiek contact missen. Gewoon elkaar eens kunnen vastpakken, een kus kunnen geven. Nu, mijn zoon heeft zijn vier wijsheidstanden laten trekken. Eergisteren, ik ben in het ziekenhuis gaan afhalen. Ik mag die niet vastpakken. Mijn eigen kind. Want hij woont niet bij mij, dus ik kan hem ook niet... Dat is... Ik zou niet zonder liefde kunnen... Uh-huh.
Heb je veel geleerd over de liefde, als jij terugkijkt op je leven?
Onmiskenbaar wel, ja. Vooral ook geleerd dat zoveel facetten heeft en dat die heel leuk zijn. Je begint in de liefde en dat moet en dat zal passioneel zijn. En dat moet zo zijn. En ik zeg niet dat dat nu niet meer passioneel is, maar er komen verschillende facetten voor in de plaats. En dat is... vind ik eigenlijk altijd heel aangenaam en heel rustgevend. We hadden nu, Mieke en ik, toen de quarantaine werd afgekondigd, wij zijn 16 jaar samen. Maar eigenlijk zijn we maar 8 jaar samen, want ik ben de helft van het jaar weg. Dus nu was het niet. Maar we moesten zo hard lachen, hè, want we dachten, oh fuck, nee, nu gaan we hier 2 maanden in hetzelfde kot op elkaar moeten zitten zien. Maar dat is eigenlijk ongelooflijk goed meegevallen. En we hebben eigenlijk op een of andere manier elkaar ook... veel beter niet leren kennen, maar zo mekaars kleine dingen meer kunnen verdragen. Mekaar binnen dat appartement waar we nu wonen toch ruimte leren geven. Dat vond ik de beste les die we eigenlijk hebben geleerd. Is dat je aanvoelt bij mekaar van, nu moet ik ze even alleen laten. En nu kan zij haar eigen ding wel doen. En dat. Hey, want zolang ik aan het werken ben, is dat bij mij, komt dat vanzelf. Mm-hmm. Ik ben zo vaak weg. En als ik te lang thuis ben, dan zegt Mieke, wanneer ging de reis Waas terug? Dan weet ik eigenlijk dat ze me beu is. Dus dat nu zo samen blijven, samen zitten, ja, dat heeft eigenlijk heel goed gedaan.
Ja. Leven na corona, dat zal sowieso anders zijn dan leven voor corona. Waar maak je het meeste zorgen over?
Ik maak me het meeste zorgen dat het in de banaliteiten gaat zitten. Dat we eigenlijk gewoon gaan verder doen zoals we bezig waren. Dat voordelen voor het klimaat, de minder files, dat dat allemaal gaat vervagen. En dat wij op de luchthaven bijvoorbeeld gewoon nog 2 extra stops gaan bijkrijgen. Dus,
om te testen.
Die valies leeg, ja, voilà. Er gaat iets bij komen. Mm-hmm. En dat gaat het enige jammer overblijfsel zijn. Dat is mijn grootste vrees. Mm-hmm. Als je met de positivist in mij spreekt, dan hoop ik dat we allemaal nog eens goed nadenken of dat we wel in die file moeten gaan staan. En of we het niet online kunnen doen, onze vergaderingen, onze verkopen. Of dat we niet... Ja... Lokaal kopen. Is nadenken... Ja, want wij klagen allemaal dat we in de file staan, maar we staan eigenlijk allemaal achter onze eigen schoenen in de file. En achter onze eigen dingen die we besteld hebben. Mm-hmm. Terwijl de winkels, de lokale winkels, failliet gaan. En nu konden we niet anders. En ik heb zelfs in mijn eigen buurt nu ontdekt, oh, godverdikke, dat we eigenlijk een hele goede groentewinkel. En die in Benauer is heel goed. En misschien moeten we die mensen wel... steunen.
Waar je te voet naartoe kan,
ja,
trouwens.
Ja. Ja.
Maak je ook zorgen over de toekomst van jouw kinderen? Dat zijn 20ers nu, hè?
Ja, die studeren... De meisjes studeren dit jaar eigenlijk af. Eigenlijk, ik heb ze eigenlijk aangeraden om misschien nog een jaar verder te studeren. Omdat ik kan me geen slechtere periode voorstellen om nu te beginnen solliciteren in deze periode. Dus, maar ik maak me niet te veel zorgen. Ik denk dat die... weet je... Wij ook, hè. Wij zijn opgegroeid in een tijd. De bom ging vallen. Hè. Er was Koude Oorlog. Alles ging slecht gaan. En we hebben ons ook onze weg gevonden. Dus ik denk wel... Ik ben geen doemdenker. Ik denk dat die jonge generatie er wel zal geraken. En ik maak me sterk dat ze het beter gaan doen dan wij.
Ja?
Ik hoop het, ja.
Want wat is er van hen geworden?
Ze zwerven alle kanten uit. Isa doet marketing op de hogeschool. Lisa die doet media en entertainment business. Milo doet international business in Rotterdam. Als ik er één ding dat ze alle drie gemeenschappelijk hebben, is dat ze er zeker aan geraken. Het zijn aangename, beleefde, zelfstandige kinderen. En dat vind ik het belangrijkste. Mm-hmm. En de rest moeten ze zelf doen. Dat moeten doen.
Je hebt het over een samengesteld gezin, hè?
Ja.
Het zijn er 2 van jou en 1 van Mieke. Is dat moeilijk geweest voor jou?
Ja, ik denk iedereen die durft zeggen dat het allemaal een fluitje aan een cent is. Ik geloof dat niet. Ik vind samengesteld gezin... Het is al moeilijk in een gewoon gezin. Hè? Een samengesteld gezin is zeker moeilijk. Want je komt op een moment bij elkaar dat die kinderen 6, 7 en 8 waren. Je hebt je eigen manier van opvoeden. Je moet dat doen samenvallen met een andere manier van opvoeden. En dat duurt een tijd eer dat je weet... Ah ja, ik ben eigenlijk... Ik vind dat een lelijk woord, zo plus papa. Maar dat is wel, dat maakt wel een groot verschil. Omdat je de natuurlijke, echte... Moeder of vader, of de plus papa of mama.
En hoe heb je die rollen gespeeld? Hoe heb je dat gedaan?
Het is met vallen en opstaan. En heel goed beseffen dat... in mijn geval Lisa bijvoorbeeld nog altijd een eigen vader heeft. Hè, die haar natuurlijke vader is en die er ook heel goed verzorgt. Dus dat moet je respecteren. Maar ik denk dat je merkt dat je het goed hebt gedaan als zo'n kind, als ze 20 is, 22 is en een bepaalde levensvraag of een moeilijke moment meemaakt, dat ze bij u op advies komt, dan denkt ze, ik heb precies nog niet zo slecht gedaan.
Want ze zijn de deur uit, hè? Beetje last van het lege nest-syndroom? Want...
Nee, maar ik heb dat wel even moeilijk mee gehad. Ja? Het moment dat ze alle drie de deur uit zijn, dat is wel een kentering in alles, zo.
Het begint een volgend stuk in jouw leven.
Het begint een volgend stuk in je leven. Het is nu wel heel grappig dat ze komen wel nog vaak terug. Ze beginnen om hun was te brengen.
Ja.
Maar weet je, het leuke aan die kinderen is dat die hebben zo'n zelfstandigheid, die hebben zo'n eigen leven. Maar op key momenten in hun leven een nieuw kot gaan zoeken, een liefde die voorbij is, moeilijke momenten met vrienden, dan staan ze toch aan de deur terug.
Thank you. circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Don't come closer or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. Someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappears. Late at night I hear the trees, they're singing with the dead overhead. Leave it to me as I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. But the rules did not know me, guarantee.
Guaranteed van Eddie Vedder. En we zeiden het samen in koor, Tom Waas, Into the Wild, ja. Natuurlijk. Hè. Het hoort bij de soundtrack van Into the Wild, gebaseerd op het waar gebeurde verhaal van Chris McCandless, ook verfilmd door Sean Penn. Ja.
Geschreven door Krakauer.
De man die probeerde te overleven in een bus in Alaska. Spoiler alert, het is niet gelukt. Maar het is een verhaal dat jou ook wel heeft gefascineerd, hè?
Gefascineerd. En ik heb
je hebt zelfs de bus gezien.
Ja, ja, ik heb ongelooflijke geluk gehad van mijn reis was er naartoe te kunnen gaan. In de eerste aflevering naar de bus te gaan, daar te zitten.
Ah.
Dat boek, die film, vooral het boek, want ik had het boek eerst gelezen, was zo hard indruk op mij gemaakt. En dan zitten op een bepaald moment in die bus. Maar dan voor mij nog veel mooier was de week erop proberen eens te doen wat hij wou doen, namelijk Into the Wild, afgezet 600 kilometer boven de Arctic Circle door een watervliegtuig. En 5 dagen helemaal alleen, met camerakjes, geen cameraploeg bij, niemand bij mij. Helemaal alleen, voor de eerste keer in mijn leven eigenlijk, sinds mijn geboorte, dat je nog eens alleen was. Want dat besefte eigenlijk niet. Ik heb op die 5 dagen zoveel geleerd, is nu een groot woord, maar dat heeft zo'n harde indruk achtergelaten. Alleen zijn, bang zijn ook, het zat vol grizzlyberen, maar ook gewoon dat in je eigen tempo kunnen doen wat je wilt. Heel simpel leven. Vond dat fantastisch.
Maar zou je dat durven, wat Chris McCandless heeft gedaan?
Ja, dat weet ik niet, want ik weet ook niet in zijn geval of dat het met durf te maken, dat het meer met onbezonnenheid te maken. Want als je, het tragische van allemaal is, toen hij voelde dat hij ging sterven, want hij had vergiftige bessen gegeten, probeerde hij zijn weg naar de bewoonde wereld te vinden, stuitte op een bevroren rivier en moest onverrichter zaken terug en stierf. Als hij op die een oever naar rechts had gedraaid, 8 kilometer verder was een brug met een oude snelweg. Dus hij wist het gewoon niet.
Hij had ook Walden gelezen, hè? Walden van Henry David Thoreau, wat jij ook hebt gelezen.
Ja. Je vroeg mij, welk boek heeft indruk bij u achtergelaten? Wel dat. En om een aantal redenen. Het is, we hadden het er in het begin van ons gesprek over, dus is mij ooit toegeschoven geweest door een leraar. Leraar Engels. Die blijkbaar misschien die rusteloosheid in mij voelde. En die mij dat boek toeschoven en zei, ik denk dat iets voor u is.
En had hij gelijk?
Ja, hij had 100% gelijk, want Walden gaat over... Ja, dus Thoreau was een Amerikaanse schrijver, filosoof. Midden jaren 1850, zoiets denk ik, die bij de opkomst van de industriële revolutie vond dat de mensen te veel met neven dingen bezig waren en toen, nu lijkt dat allemaal normaal, maar toen gewoon het bos introk, in een klein hutje, simpel ging leven en dat op een prachtige manier beschrijft. En ja, dat heeft toch een ongelooflijke indruk op mij achtergelaten, want dat is eigenlijk de eerste outdoor mens, hè? Dat is de eerste mens die zei, de simpele dingen liggen hier. Hij nodigde wel af en toe mensen uit en hij ging af en toe nog eens naar de grote stad. Maar hij probeerde zijn genot, zijn leven te halen uit simpliciteit. Hij heeft er 2 jaar gezeten. Ja, heel naar de indruk op mij achterlaat. Niet alleen op mij, maar op Christopher McCandless ook. Maar ook op Gandhi, Martin Luther King. Ja, die waren hem allemaal zeer genegen. Want vanuit dat boek op het einde heb je een soort van essay eraan vast. Civil Obedience. Mm-hmm. Wat ik ook heel hoog in het vaandel draag. Waar hij eigenlijk gewoon zegt van... We kunnen allemaal wetten naleven, maar als ze onrechtvaardig zijn, moet je er tegen strijden. Hè? Mm-hmm. En hoe actueel kan het zijn? Want als je ziet wat er met George Floyd, die zwarte man die vorige week vermoord is eigenlijk gewoon door de politie. En wat er nu aan de gang is, oké, je kunt over die looting van alles zeggen, maar mensen zijn razend, hè, tegen onrechtvaardigheid. En dat is iets waar hij toen in 1850 al over schreef.
Jij bent 51 ondertussen?
Ja. Nou,
wat zou je echt nog willen in het leven?
Moest ik echt kunnen kiezen? Ik zou... heel veel tijd willen en om natuurfotograaf te worden. Ik ben geobsedeerd door fotografie. En ik heb nu de laatste 2 jaar kans gehad om met een vrij bekende natuurfotograaf, de Martijn Steenhout, mee te kunnen gaan en dus ervan te proeven, in een hut te gaan zitten, wachten dat er gieren en uilen voorbij komen vliegen. Ik ben landschapsfotograaf. Ik vind dat... Moest ik niet voor tv werken, ik zou fotograaf worden.
En zou je ook iets doen met die foto's?
Ja, dat denk ik wel. Allee, het is een beetje gelijk Ansel Adams. Je trekt geen foto's voor jezelf, denk ik. Ik denk dat je ze neemt om andere mensen mee te laten genieten. Maar
je hebt in je leven al heel veel gefotografeerd. Heb je daar al ooit iets mee gedaan met die foto's?
Ja, ik heb ooit eens een keer op stukken van mensen, op 4, een programma... een foto laten zien. En Sophie van der Velde, de galeriste, heeft die toen gekocht. Ik heb die toen zelfs al een paar keer verkocht.
Ah, ja?
Ja. Ze heeft me ook gezegd van, als je ooit een tentoonstelling wilt doen, laat me dan weten. Maar ja, je moet een thema hebben, je moet tijd hebben. Dus, dat is een job op zijn eigen.
Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
Zware vragen.
Ja, daar eindig ik altijd mee.
Oh man, ik ben niet de man van de grote boodschappen. Ik ben niet, zie elkaar graag. Probeer open te staan in het leven. Probeer zelfs op een gezegende leeftijd van 50 of zelfs 80, probeer open te zijn en nieuwe dingen te blijven ontdekken.
Zoals, mocht je dat nog niet kennen, Keith Jarrett, de Köln Concerts.
Ja.
Ja, speel jij ondertussen al een beetje piano?
Nee, en zeker niet zoals Keith Jarrett. Jammer.
Maar dat wil je wel nog, hè?
Dat zou
een instrument leren.
Ja, dat wil ik nog doen.
Had je geen piano gekocht?
Ik heb een piano gekocht. Ik heb 2 gitaren.
Staan ze op jouw appartement?
Ja. Ja. Erg, hè?
Er is altijd nog tijd.
Er is tijd. Ik heb nog een paar jaar.
Ja. En goed luisteren naar Keith Jarrett. Een goede leermeester. uit dat legendarische concert van Keith Jarrett uit 1975 in Cone, in de Cone Concerts. Tom Waas, ik wil jou ongelooflijk bedanken voor dit heel fijne gesprek.
Ik jou ook.
Zometeen is alles na te lezen op onze website radio1.be. En volgende week praat ik over vogels met Begijn Le Bleu. Fijne zondag nog en vanavond is er dit.